inside the barracks, by the corner light. I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marlene. For you, Lily Marlene.
De Duitse liedjes klinken anders als ze voor de geallieerde troepen worden gezongen. Maar het geschreeuw van de Duitsers klinkt niet anders. Toch komt het einde van Hitlers machtsdroom naderbij. Nederland beluistert het in berichten van BBC en Radio Oranje. Op 2 februari 1943 worden de Duitsers bij Stalingrad teruggeslagen. De bombardementen van Duitse steden nemen in hevigheid toe. In Afrika wordt het leger van Hitler ook teruggedreven. De Amerikanen richten felle aanvallen op Japan en boeken snelle successen. In juli landen de geallieerden op Sicilië. In West-Europa liggen de Duitse legers verscholen achter de Atlantikwal, in zware bunkers en kazematten, kijkend naar Engeland. Ze zingen er nog steeds over, maar ze geloven het allang niet meer. ...6 juni 1944, D-Day. Een onafzienbare invasievloot steekt het kanaal over naar de Franse kust. De ogen van de hele wereld zijn gericht op de soldaten die landen op de stranden van Normandië.
Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you.
Dat zegt generaal Dwight Eisenhower tegen zijn strijdmakkers. En dit zegt hij tot de onderdrukte Fransen, Belgen en Nederlanders die zo lang op deze glorieuze dag gewacht hebben.
People of Western Europe. A landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. Great battles lie ahead. I call upon all who love freedom to stand with us now. Keep your faith staunch. Our arms are resolute. Together we shall achieve victory.
Samen zullen we winnen, zegt Eisenhower. En wie in bezet Nederland bij zijn diep weggestopte radio geen Engels verstaat, luistert naar Den Dolaert van Radio Oranje, die door de Duitse steurzenders moeilijk verstaanbaar is.
Hier is allereerst een korte samenvatting van de laatste berichten die zijn binnengekomen. Minister-president Churchill legde vanmiddag in het Lagerhuis een tweede verklaring af over de landingen op de Normandische kust in Frankrijk en beide onder andere. De operaties gaan voort op zeer bevredigende wijze.
De strijd in Normandië is hevig, maar het lukt. Vanuit de eerste bruggenhoofden trekken de bevrijders Frankrijk in. Op 13 juni 1944, een week na D-Day, slaan de Duitsers nogmaals toe. Ze lanceren voor het eerst hun geheime wapen. De V1's teisteren Londen en eisen veel slachtoffers. Maar voor het verloop van de oorlog betekenen ze niets. Op 25 augustus viert Parijs zijn bevrijding. De geallieerde legers stoten door in een steeds sneller tempo. Maar nog sneller gaan de geruchten onder de mensen die in de nog bezette gebieden naar bevrijding hunkeren. Op 5 september weet iedereen in Amsterdam met grote zekerheid dat de bevrijders er binnen een paar uur zullen zijn. NSB'ers en Duitsers raken in paniek. Die 5e september zal de geschiedenis ingaan als Dolle Dinsdag. Ook voor Nederland komt het einde van de bezetting in zicht. 12 dagen na Dolle Dinsdag landen Engelse parachutisten bij Arnhem.
You can hear the kind of flaps of those planes. planes are flying through. It's absolutely like hail up there. These enemy guns all around us are just simply hammering at those planes. But so far I haven't seen anything, seen any of them hit. But the bundles are coming down. The parachutes are coming down. That's all that these men ask.
De Duitsers leveren verbitterd tegenstand en zijn sterker dan is vermoed. Lou de Jong meldt vanuit Londen.
We hoeven u waarlijk niet te zeggen dat dit maar een tijdelijke tegenslag is. Wij weten genoeg hoe zwaar iedere dag en iedere week juist nu drukt op ons volk om te kunnen meevoelen wat iedere tijdelijke tegenslag betekent. Onze verwachtingen waren te hoog gespannen. Ons volk benoorden de rivieren en ook delen ten zuiden ervan hebben weken voor den boeg die wel de moeilijkste zullen zijn van ons bestaan als natie. Wij moeten dat inzien, wij moeten dat beseffen en wij moeten zeggen: en toch, Nederland vecht door.
De mislukking van Arnhem heeft grote gevolgen. Nederland blijft in twee delen gesplitst. In het bevrijde deel begint vanuit het Philipsgebouw in Eindhoven Radio Herreizend Nederland met zijn uitzendingen.
Dan daarover in de uitzending van Radio Oranje en van de nieuwsberichten in het Nederland van de BBC berichten. Hallo, monitoring service of de BBC. Dit is de press transmission of Herreizend Nederland.
In het bezette deel van Nederland wordt de toestand nog ondraaglijker. De terreur is compleet. De meeste Joden zijn gedeporteerd. Het verzet krijgt zware klappen. Maar er blijft hoop en moed. De via Radio Oranje gevraagde spoorwegstaking wordt feilloos uitgevoerd. De winter van 1944 wordt voor het leeggeplunderde, onderdrukte deel van Nederland een hongerwinter. Er is niets te eten, niets om je aan te warmen. Verkleumd en hongerig gaat iedereen op zoek. Duizenden trekken te voet met kinderwagens en karren naar het platteland om wat voedsel te bemachtigen. Ze eten bloembollen en suikerbieten. Ze slopen het hout uit de huizen.
Amsterdam lijkt veel op een belegerde stad. De elektriciteitsvoorziening is afgesneden. Een groot deel van de bevolking is ondergedoken. Verschillende delen van de omstreken staan onder water. De fruitoogst in de overstroomde gebieden is verloren gegaan. De moestuinen zijn er even erg aan toe. De voedselvoorraad in de hoofdstad loopt snel achteruit. Omdat de elektrische stroom uitgevallen is, rijden er geen trams. De telefoon werkt even min. Ook de gewone radio's kunnen niet werken zonder stroom. Zeer weinigen zijn nog in staat enig nieuws op te vangen. Schaarse berichten omtrent de toestand in de buitenwereld gaan van mond tot mond. 'S Avonds zitten de Amsterdammers in hun onverwarmde huizen bijeen rond een oude acetyleenlantaarn, een kaars of een olielampje. Ze kennen de uiterst krappe voedseltoestand en ze vragen zich af hoe lang dit alles nog duren moet en hoeveel er nog van hun uithoudingsvermogen gevergd zal worden. En toch is de geest ongebroken.
In deze barre tijden komt toch het einde nabij. Op 30 januari 1945 doet Adolf Hitler, de Führer van het duizendjarige Rijk, zijn laatste vertwijfelde oproep tot het Duitse volk.
Ich erwarte von jedem Deutschen, dass er deshalb seine Pflicht bis zum Äußersten erfüllt, dass er jedes Opfer, das von ihm gefordert wird und werden muss, auf sich nimmt. Ich erwarte von jedem Gesunden, dass er sich mit Leib und Leben einsetzt im Kampf. Ich erwarte von jedem Kranken und Gebrechlichen oder sonst Unentbehrlichen, dass er bis zum Aufgebot seiner letzten Kraft arbeitet. Ich erwarte von den Bewohnern der Städte, dass sie die Waffen schmieden für diesen Kampf. Und ich erwarte vom Bauern, dass er unter höchstmöglicher eigener Einschränkung das Brot gibt für die Soldaten und Arbeiter dieses Kampfes. Ich erwarte von allen Frauen und Mädchen, dass sie diesen Kampf so wie bisher mit äußerstem Fanatismus unterstützen. Ich wende mich mit besonderem Vertrauen dabei an die deutsche Jugend.
De dood van Amerikas president Roosevelt beschouwt Hitler nog als een teken van de hemel. Hij vergist zich. Zelfs zijn propagandaminister Goebbels moet toegeven dat de nederlaag nadert en dat Berlijn bedreigd wordt.
Am vergangenen Sonntag begannen die Bolschewisten ihre Großoffensive an der Oderfront. Berlin ist ihr Ziel. Damit ist der Kampf um die Reichshauptstadt ein Kampf um Deutschland und um Europa geworden. Damit ist Berlin zur Frontstadt geworden.
Vreugde en verdriet gaan in Nederland nog hand in hand. De gevreesde Router is bijna slachtoffer van een aanslag. Als represaille worden meer dan 200 Nederlanders doodgeschoten. Maar er is vreugde in Zuid-Nederland als koningin Wilhelmina bezoeken brengt aan bevrijde steden.
De koningin is zojuist aangekomen en wordt op het ogenblik door een zeer grote menigte die hier voor het Paleis van Justitie in Middelburg verzameld staat, luide toegejuicht. Door een dubbele haag van de bezoekers die hier vlak voor het Paleis van Justitie staan, loopt de koningin het Paleis van Justitie binnen.
Na bijna 5 jaar gescheiden te zijn geweest, reiken wij elkander weer voor het eerste hand, zien elkander van aangezicht tot aangezicht in diepe bewogenheid over al hetgeen over u en door uw leven is heengegaan.
De hongerwinter is streng en eist duizenden slachtoffers. Er komt enige verlichting als de Duitsers toestaan dat meel wordt aangevoerd uit Zweden. Hiervan wordt brood gebakken dat bekend zal blijven als het Zweedse witte brood. Later verschijnen geallieerde vliegtuigen boven ons land die op tal van plaatsen voedsel droppen.
De Nederlandse regering doet een dringend beroep op alle burgers in bezet gebied om strikt alle aanwijzingen op te volgen welke een snelle en rechtvaardige verdeling van het uitgeworpen voedsel kunnen bevorderen. De regering rekent erop dat onze burgers de zeer zeker moeilijke, maar daarom des te meer nodige zelfdiscipline zullen weten te betrachten. Tot zover deze regeringsmededeling, zegt het voort.
De bevrijdende gebeurtenissen volgen elkaar nu snel op. De restanten van de Duitse legers incasseren steeds meer nederlagen. En op 1 mei 1945 melden Duitse radiostations de dood van Adolf Hitler.
Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gevallen is.
3 dagen later bericht Radio Herreizend Nederland dat de nachtmerrie van 5 jaar voor ons hele land eindelijk voorbij is.
Landgenoten, wij herhalen het bericht waarop wij allen zo lang hebben gewacht. Nederland is vrij.
Nederland juicht. Nederland zingt, viert feest, steekt vlaggen uit en is uitzinnig van opluchting en vreugde. De oorlog met Japan zal nog tot augustus duren, maar in West-Europa is het eindelijk vrede.
Landgenoten, het uur van uw bevrijding is aangebroken. De vijand heeft de wapenen neergelegd.
Dit beleefd te hebben, dit heel lijfs uit te mogen spreken, ieder ontwaken weer te weten, heen is en nu voorgoed de welhaast duldloze knechtschap. Waard is het 5 jaar gesmacht te hebben, nu opstandig, dan weer gelaten. En niet één van de ongeborenen zal de vrijheid ooit zo beseffen.